Ik herinner nog even aan de verkiezingsvergadering die na de avonddienst gehouden zal worden voor ambtsdragers. 7:30 kerk en daarna dus aansluitend de verkiezingsvergadering voor ambtsdragers. We hopen dat de kerk helemaal vol komt. Op deze middagmiddag is de schriftlezing genomen uit 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2. De schriftlezing uit 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 139. Het eerste en het tweede vers, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Psalm 139, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij willen op deze middag belijdenis doen van ons geloof in Gods voorzienigheid. Dat wil zeggen dat de Heere alle dingen van tevoren overziet en ook naar de toekomst leidt, waardoor Gods volk en kinderen een rijke troost mogen ondervinden als ze dat ook persoonlijk mogen doorleven. Dat doen we met zondag 10 uit de catechismus. En daarna zingen we Psalm 86 vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, het derde couplet na de geloofsbelijdenis vanmiddag uit zondag 10. Wat verstaat ge door de voorzienigheid van God? En dan belijden we met de kerk der eeuwen de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde als ook alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En het geloofsantwoord is dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog kan overkomen een goed toevoorzicht vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen, zegt mijn ziel daarop. Amen. Wij willen eerst bidden om een gezegende middagdienst en de opening van Gods woord en ons hart. En ik wil ook denken aan dat ernstige ongeluk met die Belgische bus, waarbij zoveel kinderen omgekomen zijn. Kinderen van 12 jaar, dat is toch ook heel wat voor hen en voor hun ouders en voor allen die daarbij betrokken zijn. Je ziet maar, we moeten altijd bewaard worden, ook als chauffeur, maar ook als reiziger. Zullen we eerst samen de Heere bidden. Heere, wij mogen in het leven zijn en u geeft ons in het hart op deze biddag ook vanmiddag hier in de kerk te zijn. Fijn dat we er zijn. Fijn dat er veel kinderen zijn. Leerkrachten van de Calvijnschool en andere scholen. Fijn dat u er bent voor al, Heere. Dat is nummer 1. Als u er niet bent, dan kunnen we de Bijbel wel dicht doen. Dan kunnen we de kerk wel sluiten. Dan is er geen toekomst. Maar u leeft, al ontkennen veel mensen dat. U bent de Heere. U bent de God van genade voor zondaren zoals wij zijn. We hebben het verdiend dat u nooit meer naar ons om zou kijken. Maar u doet het wel. Wat een wonder. Daarvoor bent u God. Heere, geef dat dat indruk mag maken op ons leven, voor het eerst en opnieuw. Zodat ons hart verbroken mocht worden tot levend geloof, ook als we jong zijn of als we al ouder geworden zijn. Maar als we u mogen kennen in het geloof, Psalm 86 met ons hart hebben mee kunnen zingen. Die vindt uw gunst oneindig, groot Heere, bevestig dat, versterk het. Zodat er ook meerdere kennis mag zijn van genade en van vergeving. Wij bidden voor alle betrokkenen bij dat ernstige busongeluk in Zwitserland. Op weg van de wintersport weer terug naar huis, vlak bij de Nederlandse grens. O God, wat een ramp voor alle die erbij betrokken zijn. Wat een doden. Ook zoveel kinderen van 12 jaar nog maar. Wat een verdriet. Voor allen die erbij betrokken zijn. Hun ouders. Maar ook de gemeenschap waar ze uitkomen. Heverlee en Lommel. Vlakbij de Nederlandse grens. Ook Nederlandse kinderen zaten in de bus. We weten niet van hun bestemming nog af. O God, ontfermt u zich. En dat we toch met onze moeite, met onze onbegrepen vragen, met ons verdriet, zouden mogen vluchten tot de levende God. En we krijgen geen antwoord op vragen die we kunnen stellen in verband met dit ernstige ongeluk. Maar Heere, schenk nog vrede in het hart, voor het eerst of opnieuw. Wil de hulpverleners ook nabij zijn in dit moeilijke werk om alles weer in rechte banen te leiden. Al zal er toch altijd ook een wond, zo niet een trauma overblijven. Dat wij als kinderen, als wij fietsen naar school, ook altijd goed op de verkeersregels zullen letten. Als wij onze kinderen met de auto naar school brengen, dat we ons aan de verkeersregels zullen houden. Heere, bewaar ons en doe ons onze verantwoordelijkheid verstaan, opdat we voor ongelukken bewaard worden. Vertroost allen die een trauma meedragen van een verkeersongeluk of anders. Wees met de kinderen die verdriet hebben, Heere, en troost ze zoals een moeder troost. Wij bidden om uw zegen over deze middagdienst. We leggen die in uw hand. En we bidden, Heere, pleitend op het voorbidden van de Heere Jezus, of uw Heilige Geest onze kinderharten wil aanraken tot geloof en liefde tot de Heere. Dat ze iets mogen begrijpen van de preek. En vooral dat ze u willen gehoorzamen. En dat ze dat ook in de meesters en de juffen voor de klas mogen zien. En bij de ouders thuis. En in de kerk mogen opmerken van de dominee en de ouderlingen en de gemeenteleden. U te kennen, dat is toch het eeuwige leven. Daar hebt u recht op, Heere. En het is ons grootste cadeau. Uw geschenk aan zondaren, op grond van Christus' volbrachte offer. Dat we hem mogen zien, als man van smarten, biddag in de lijdenstijd, maar vooral als koning van de glorie. Heere, wilt u zo over ons heersen en ons dienen, met de volheid van uw genade, op de preekstoel, bij de orgelbank, de koster, de kinderen in de kerk, maar ook de mensen die thuis met ons meeluisteren. Ontfermt u zich om Jezus wil. Amen. Wij lezen zoals gezegd voor de dienst uit het boek Samuel. Ik heb dit aangereikt gekregen van de Calvijnschool. En ik wil proberen te beantwoorden de vraag die gesteld is voor de prediking. Dus we lezen 1 Samuel 1 en enkele verzen uit 1 Samuel 2. 1 Samuel 1. Er was een man uit Ramathaim, Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart zo verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli de priester op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af. Ze zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. Maar Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zeide: ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei: laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Zij stonden 's morgens vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want zeide ze: ik heb hem van de Heere gebeden. Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen. Hanna ging echter niet mee, maar zei tegen haar man: als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daarvoor altijd blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar: doe wat goed is in uw ogen. Blijf hier totdat hij van de borst af is. Mogen de Heere zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon totdat hij van de borst af was. Daarna, toen hij van de borst af was, nam ze hem met zich mee, met een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. Ze bracht hem in het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was. Zij slachten de stier en brachten de jongen bij Eli. En zij zei, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde was, is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En Samuel boog zich daar neer of aanbad daar voor de Heere. En dan uit hoofdstuk 2 enkele verzen. Hoofdstuk 2, 1 Samuel 2, vers 18 tot vers 21. 1 Samuel 2, vers 18. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen, gekleed in linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat, wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei, mogen de Heere u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de Heere gebeden heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Heere. Amen. Wij gaan eerst zingen ter inleiding op de prediking. Ik heb gekozen uit Psalm 142, 5 versjes achter elkaar, zodat u de lijn ook volgen kunt als u het RD gelezen hebt over de psalmberijming. Dan snapt u dat dit heel positief bedoeld is. Psalm 142, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Psalm 142, 1, 2, 3, 4 en 5. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en ere. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Straks na het amen van de preek zingen we het bekende versje uit Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? God zal zelf zijn leidsman wezen. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk beërven. Psalm 25, vers 6 na de preek. De tekst is genomen uit 1 Samuel 1. En daarvan de versen 26 tot 28 die we nog eens een keer willen lezen. 1 Samuel 1, vers 26 tot 28. En Hanna zei, och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is namelijk van de Heere gebeden. En Samuel boog zich daar voor de Heere neer. Of je kan ook lezen, en hij aanbad de Heere daar. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, luisteraars thuis, kinderen. Vanmiddag ligt het accent wat op de kinderen uit de gemeente. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie hebben allemaal een naam, hè? Ja, nou zijn er zoveel namen, dat heb je uit 1 Samuel 1 wel gehoord, al die moeilijke namen. Maar nou zal ik eens een paar namen noemen die bekender zijn. Hè? Wie heet er Hans? Of wie heet er Hanneke? Of wie heet er Gerdien? Of Annelies? Mooie namen, hè? Hier en daar zie ik vingertjes. En er zijn natuurlijk nog veel meer namen. Maar als je Hans heet, of Hanneke, of Johannes, dan heet je eigenlijk genade. Mooi, hè? Hanneke, Hans of Johannes, dat betekent eigenlijk genade. Je hebt tegenwoordig ook een heleboel namen voor kinderen. Die hebben niks meer met de Bijbel te maken. Nou, al die namen van sportmensen of van mensen uit Hollywood, dat is de filmwereld. Ik zal ze maar niet noemen, al die Engelse namen, maar die hebben niks meer met genade te maken. Al kunnen die mensen natuurlijk wel genade krijgen. Jongens en meisjes, de Heere heeft ook een naam. Jullie weten de naam van de Heere wel, hè? Heere. 5 hoofdletters. Wie weet wat die naam betekent? Ja, jullie weten het wel, denk ik, want je zit op een goede school. Maar dat durf je maar zo in de kerk niet te zeggen, hè? Want daar spreekt de Heere, daar spreekt de dominee. Dan zal ik het maar zeggen. Heere betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Je kunt op mij aan. Ik ben erbij, Heere. En die naam van de Heere, die wil nou te maken hebben met jullie namen. Hans, Hanneke, Gerdien, Johanna. Zo is het in 1 Samuel 1 ook. En als die naam van de Heere jou aanraakt, daar word je een ander mens van. Kijk, je kunt Hanneke heten of Hans en onbekeerd zijn, hè? Zo worden we allemaal geboren. Maar als die naam van de Heere je aanraakt, dan word je een ander mens. Dan word je bekeerd. Dan krijg je de Heere lief. En dat kun je in 1 Samuel 1 nou zo mooi zien. Hanna, wat betekende het alweer? Genade. Peninna, weet je wat dat betekent? Dat is moeilijk hoor. Koraal, weet je wel, dat is zo'n stenen plant die mooi in de zee groeit. Het is een koraalrif. Nou, Peninnah betekent koraal. En dan zie je meteen het verschil. Peninnah geloofde niet in de Heere. Hanna geloofde wel in de Heere. Daar gaat het om. Ben je al aangeraakt door de naam van de Heere? Als dat zo is, dan ga je bidden. Peninnah bad niet. Hanna bad wel. En als je aangeraakt bent door de Heere, kinderen, dan hou je maar niet één dag biddag, maar dan bid je eigenlijk altijd door. En dan mag je ontdekken dat de Heere met jou begonnen is, een nieuw begin maakt met je. Nou, daar gaat het over. Dat is het thema voor de preek. De Heere maakt een nieuw begin. Drie gedachten. Hij doet dat in de eerste plaats in het gezin van Elkana. Hij doet dat in de tweede plaats in het hart van Hanna. En hij doet dat in de derde plaats in de tabernakel te Silo. Ik herhaal. De Heere, 5 hoofdletters, maakt een nieuw begin. Eerst in het gezin van Elkana. Tweede, in het hart van Hanna. En het derde, in de tabernakel te Silo. Jullie hebben meegelezen als je mee kon lezen. Ik heb wel uit de Herziene Statenvertaling gelezen en misschien had je die niet voor je. Maar de Herziene Statenvertaling, daar kun je het heel goed in volgen. En weet je, als je dan meeleest, dan is net, als je niet weet precies, als je de geschiedenis niet kent, en jullie kennen de geschiedenis natuurlijk allemaal, maar als je de geschiedenis niet kent, is net een verhaal zo uit leven gegrepen. Een man en een vrouw, die houden veel van elkaar. Dat wordt prachtig getekend, hoe Elkana van Hanna houdt. Maar ze waren al verschillende jaren getrouwd en er kwamen geen kindertjes. Nou, dat was een verdriet voor Hanna. En het was in die tijd ook zo, als je geen kinderen kreeg, dan was je er niet bij als de Heer Jezus geboren werd, je nageslacht. Dat vonden de mensen heel erg. Dat is tegenwoordig niet meer zo, hè. En wat tegenwoordig ook niet meer zo is, dat Elkana een andere vrouw nam, net als Abraham deed met Hagar, om kinderen te krijgen. Peninnah. En die had heel wat kinderen. Misschien had ze wel 10 zonen. Omdat Elkana dat later als troost zegt tegen Hanna. Ja, dat mag ook niet, hè. Je mag niet 2 vrouwen hebben. Elkana heeft het toch gedaan en God heeft het toegelaten. Maar het geeft wel in het gezin een hele hoop narigheid. Kun je zien, als je van de geboden van de Heere afwijkt, dat geeft altijd een heleboel narigheid. Want die Peninnah, die stak Hanna de ogen uit met haar kinderen. Ik heb lekker kinderen en jij lekker niet. Gemeen, hè? Gemeen, hè? Je mag nooit een kind op school plagen, treiteren, pesten. Dat gebeurt toch niet op de Calvijnschool? Dat gebeurt toch niet op de Rehobootschool? Dat zijn christelijke scholen, goede christelijke scholen. Je mag nooit een kind pesten. Maar Peninnah deed het wel. Ik heb een groot gezin en jij niet. En weet je, dan staat er zo mooi dat Elkana van Hanna houdt. Er staat niet dat hij ook van Peninnah houdt. Die had hij alleen voor de kinderen, blijkbaar. En dan zegt Elkana zo mooi tegen zijn vrouw van wie die houdt. Ach Hanna, ja, ik kan niet voor kinderen zorgen bij jou. Maar ben ik nou niet veel meer waard dan 10 zoontjes. Eigenlijk staat er verder in de Bijbel niet zo'n mooi gesprek tussen een echte man en een echte vrouw die van elkaar hielden als hier in het gezin van Elkana. Ja. Nou, Elkana had kinderen dan gekregen. Dat was voor een man ook belangrijk in die tijd. Maar zijn gezin werd verscheurd. De ruzie was er waarschijnlijk elke dag. En moet je er dat dan voor over hebben? Ze treitert Hanna op een gemene manier. En weet je wanneer ze dat doet, kinderen? Als ze naar de kerk gaan, als ze naar de tabernakel gaan, op de grote verzoendag. Daarvan spreekt 1 Samuel 1. Dan gingen ze naar de tabernakel in Silo. Dat deed Elkana heel trouw. En dan, juist als ze aan tafel zaten na het offer, dan pest Peninna Hanna. Juist in de heilige dingen. Is wat, hè? Ja, God is boos op jou. Want anders dan had de Heere jou ook wel kinderen gegeven. Maar hij heeft je geen kinderen gegeven, dus de Heere moet jou niet. Punt van het dienen van de Heere, dat Peninna niet kende, maar Hanna wel. Dat wordt juist de inzet van de ruzie. En dan zie je dat Peninna helemaal aan de kant van de Filistijnen staat. Die heerste in die tijd over Israël. Hè? Heidense mensen die niet in God geloofden. En die Filistijnen, ja, dan moest je vruchtbaar zijn als man en vrouw. Dan moest je veel kinderen hebben. En dan moest je heersen over andere mensen. En dan moest de akker veel vrucht opbrengen. Dan was je de gevierde man. Maar bij Israël ging het om het bidden tot de Heere. En afhankelijkheid van de Heer in de kinderzegen, in je gezondheid, in je huwelijksrelatie, in het buitenspelen met de kinderen, in het gaan over straat, in het opgaan naar de tempel. En zo zie je dus dat in dat huwelijksleven, in dat gezin van Elkana, eigenlijk die twee werelden botsen. Peninna, dat is de onbekeerde, dat is de wereld in de kerk. En Hanna is aangeraakt door de Heere. Biddag vandaag, kinderen. Hoeveel mensen zouden er naar de kerk gaan? Een minderheid, al zijn we heel dankbaar dat jullie en u er zijn. Waarvoor zouden we bidden? We kunnen toch allemaal zelf tegenwoordig, zegt de Nederlander. Wij maken het wel uit. Dat is de Filistijn. Als ze onze kinderen maar een goede carrière kunnen geven. Als ze maar wat in de koelkast hebben. Als de economie maar weer wat opbloeit. Als het geld maar weer wat waard wordt. Maar als je de Heere hebt leren kennen, dan leer je bidden. En kijk, het lijkt alsof de kerk helemaal weg is in 1 Samuel 1. En Peninna denkt nog eventjes en de kerk is er helemaal niet meer. Maar Hanna, die laat zich niet wegpesten door Peninna. Maar die komt op de knieën voor de Heere en ze bidt. Mooi, hè? Het is niet makkelijk om christen te zijn in deze tijd, kinderen. En jullie staan nog voor het leven. Maar heb jij al bidden geleerd? Ouders, hebt u uw kinderen bidden geleerd? Zien ze de afhankelijkheid in uw leven? En heeft de Heere je bidden geleerd? Is je hart ervoor open gegaan? Dat het gaat om alles van de Heere te krijgen. En als je het van de Heere krijgt, dan wil je het ook weer aan de Heere geven. Peninna geeft de kinderen niet aan de Heere. Die glorieert zelf. Maar Hanna, als ze straks een kind krijgt, die geeft dat kind weer terug aan de Heere. De Heere maakt een nieuw begin. In het hart van Hanna. Want als ze dan zitten te eten, al probeert Elkana Hanna dan te troosten, maar Peninna die treitert haar zo gemeen. Dan vlucht ze van tafel af. En dan vlucht ze naar de Heere toe. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. En dan gaat ze daar op de knieën liggen voor de Heere. En dan zegt ze haar hart aan de Heere uit. Vrouwen hoefden eigenlijk niet mee te gaan naar de tabernakel in die tijd. Hanna ging wel mee. Ja, toen Samuel aan de borst was, toen bleef ze een tijdje thuis. Peninna ging ook mee. Misschien ging ze juist wel mee om te treiteren. Juist aan de avondmaalstafel, zouden we tegenwoordig zeggen. Moet je nagaan, zondag hebben we avondmaal gehad. Als je aan de avondmaalstafel ruzie gaat zitten maken, dan hoor je het toch niet? Maar Peninna die is altijd van de partij. En dan wordt het Hanna te erg. En dan vlucht ze van de maaltijd af op de knieën naar de Heere toe. Mooi, hè? Dan ligt ze daar voor de Heere. De Heere is heel wezenlijk voor haar. Dat moet je opvallen in 1 Samuel 1. Je vraagt je misschien wel eens af, wie is de Heere? Een hele hoop mensen tegenwoordig die zetten een groot vraagteken achter de Heere. Als die liefde is, dan zou die moeten ingrijpen in deze wereld. Als God liefde is, dan had hij dat busauto-ongeluk moeten verhinderen afgelopen tijd. Als de Heere almachtig is, dan had hij de honger de wereld al lang uit moeten helpen. Nee mensen, je moet niet omdraaien. Dat is onze schuld. De Heere is goed. De Heere maakt het nieuw begin. Hij leert ons wie we zijn voor hem. En hij leert wie hij wil zijn voor ons. En dat is voor Hanna heel werkelijk. Want ze vlucht naar de tent ter samenkomst, de tabernakel, waar de Heere woont. En ze spreekt daar haar hart uit. Ze zegt precies wat in haar hart leeft. Ook de kinderwens komt aan de orde. Heere, zou u mij nog een kindje kunnen geven? En dat doet de Heere ook, hè? Samuel. En we hebben gelezen uit 1 Samuel 2 dat er daarna ook nog kinderen geboren zijn. Wat een zegen. De lijn naar de Messias wordt voortgezet. Ook in het leven van Hanna. Dus die kinderwens, die zegt ze ook de Heere uit als ze daar op de knieën ligt voor God. En ze zegt er wat bij, ze doet een gelofte. Als u mij een zoon geeft, dan zal ik zijn leven lang hem aan u wijden, Heere. Mooi, hè? Mooi, hè? Mensen, als we kinderen mogen hebben, ouders, hebben ze zo uit de hand van de Heere ontvangen. De geest van de tijd is een beetje, de carrière gaat voor. En de kinderen moeten in die carrière passen. Maar als je genade kent, dan mag je een kind uit de hand van de Heere ontvangen. En als de Heere een jongen of een meisje geeft, dan wil je die ook weer teruggeven aan de Heere. Eigenlijk staat er geleend, overgegeven, vers 28, aan de Heere overgegeven, aan de Heere uitgeleend, staat er eigenlijk in het Hebreeuws, geleend. De kanttekenaren wijzen erop. Dat wil niet zeggen dat je allemaal ouderling, diaken of dominee moet worden. Dat zou voor de meisjes niet eens kunnen. Maar dat je kind als christen in deze wereld staat. Eigenlijk lijkt onze tijd wel een beetje op die tijd van de richteren. Wie gaat er nog naar de kerk? Veenendaal is er misschien nog een positieve uitzondering. Maar als je het van de Heere krijgt, dan geef je het ook weer aan de Heere terug. Wij ontvangen alles uit uw hand en we geven het ook weer uit uw hand aan u de Heere. Houden we daarom biddag, gemeente? Is dat ons genade karakter geworden? En dan blijkt dus ook uit de gelofte die Hanna doet in de tempel dat ze anders is dan Peninna. Het gaat haar er niet om zelf als aanstaande moeder met haar zoon te gloriëren. Maar ze wil met Samuel de Heere eren. Het gaat om de Heere. Als jij misschien wel eens geplaagd bent op school. Ik hoop dat je iemand hebt met wie je erover kunt praten. Als u misschien een wond hebt in uw ziel. Jongeren, ouderen, kind kan ook. Dan mag je ermee naar de Heere vluchten. Peninna veracht Hanna, maar de Heere veracht Hanna niet. En als je het daaruit en daarbij de Heere laat, dan wil de Heere een nieuw begin maken in het hart van Hanna. Wat een zegen dat ze daar zo ligt in de tempel. En dat ze daar heel haar hart uit, niet met woorden zozeer, maar ach, al zeg je geen woorden, de Heere weet wat in je hart is. En het mag een zucht zijn naar de Heere toe. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Bijzonder, hè? Bijzonder dat ze het zo aan de Heere vraagt. Open wijd uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, Hanna vlucht tot de Heere. Maar daar wordt het haar ook nog moeilijk gemaakt. Want Eli die zit, die is al oud geworden. Eli die zit daar en die kijkt het eens even aan. En die ziet er alleen de lippen bewegen en die hoort geen woorden. En die denkt, wat ligt die vrouw daar, ligt die daar soms haar roes uit te slapen? En nou, dan geeft Eli Hanna ook van katoen. Nota bene. Eli, de ambtsdrager in het huis van de Heere, die houdt Hanna, dat kind van God, voor een vrouw waar zijn eigen zoons Hofni en Pinehas zich mee afgeven. En die keek hij niet eens zuur aan. Maar als hij denkt dat Hanna dronken is, dan vaart deze ambtsdrager tegen haar uit. Een kind van God kan ook een grove fout maken. Wat is het toch erg gesteld met de kerk van de Heere in het land van de belofte. Hij schiet uit zijn slof tegen deze vrouw die daar biddend smeekt en smekend bidt en er hartlucht bij de Heere. Die wordt eigenlijk tegengehouden door de geestelijke leidsman zelf. Maar als de Heere werkt, mensen, mag u dat kennen. Heb u echt bidden geleerd? Als de Heere werkt, dan kan er van alles tegen opkomen. Dan kan de duivel in het geding zijn. Misschien heeft Peninna wel tegen Hanna gescholden. Je bent een duivelskind, Belialskind. Want ze zegt zometeen tegen Eli, ik ben geen Belialskind. Dan kan er van alles tegen opkomen. Maar als de Heere werkt, mensen, mag u het kennen. Dan werkt hij door. Als je gehoorzaam bent aan wat de Heere van je vraagt en wat de Heere aan je wil geven. Ook als die kinderwens niet vervuld wordt. Ook als je niet alles krijgt wat je met de Heere overlegt. Dat is ook niet goed voor je. Daar krijg je vervelende kinderen van. Ook als de doorn in het vlees blijft. Als de Heere werkt, dan maakt hij een nieuw begin. En dan werkt hij door. Weet je wat zo heel mooi is? Als Hanna Eli antwoordt, dan antwoordt ze niet zoals Peninna haar altijd bejegende. Van man, hou je mond. Nee, waardig, geestelijk. Een profetes als het ware. Iemand die genade kent. Ze zegt niet, wat denkt u wel van mij? Kijk maar naar je eigen zoontjes, dat zijn toch geen lievertjes? Nee, zo reageert het vlees. Als je onbekeerd bent. Zo deed zelfs Eli, waarvan we toch geloven dat het een kind van God is. Maar Hanna spreekt vanuit de werkelijkheid van de genade. Vanuit de nabijheid van de Heere. Mooi, hè? En dan moet je soms ook iemand onder kritiek zetten. Zoals Samuel later tegen Eli moet zeggen. Het is voorbij, Eli. Het is voorbij. Er is wat geweest voor die jonge dienstknecht. Zo zegt hier Hanna vanuit de genade Nee, mijn Heer, ik ben niet dronken. Nee. En zij zei, och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen. En de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. En daarom, omdat ik hem uit de hand van de Heere gekregen heb, geef ik hem ook weer in de hand van de Heere terug. Samuel diende de Heere als opvolger van Eli in de tabernakel te Silo. En het jongetje werd groot bij de Heere. Dat is natuurlijk een historische situatie. Maar mensen, wat van belang is het toch voor ons en onze kinderen, ouders, onderwijzers, catechete, dominees, jeugdouderlingen. Onze jeugd op te voeden in de vreze des Heren. Om ze niet groot te maken voor de wereld, maar om ze groot te maken voor de Heren. Is wat, hè? En dat doet de Heere, want de Heere is zo groot dat hij een nieuw begin maakt, niet alleen maar in het hart van Hanna, maar ook in de tabernakel van Silo. Groot, hè? De grootheid van God, deze zal groot zijn, is dat hij zo diep buigt om een verloren zondaar te rukken uit het vuur van de hel en te maken tot een rank aan de wijnstok, Jezus Christus. Wat een God, hè? Die God. Nou, Hanna heeft dat van hem gezien. En dat was nog het Oude Testament. En Eli kende hem ook. En Samuel, zijn naam betekent van de Heere gebeden, van de Heere gekregen, de Heere verhoord. Samuel heeft doorzichtig mogen zijn tot op de genade van de Heere. Als een overgangsfiguur van de richterentijd naar de koningentijd. En dan wenkt in de verte David. En dan wenkt in de verte de grote zoon van David. De Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. God maakt een nieuw begin. En mensen, een moeilijke tijd, 2012. We zijn heel dankbaar voor reformatorisch onderwijs. We zijn heel dankbaar voor goede scholen, voor goede prediking, voor goede catechese. Het begint natuurlijk al in het gezin. Dan mogen we moed en hoop hebben in deze tijd. Dat de kerk niet gesloten hoeft te worden, maar dat de Heere door zal gaan. Misschien wel in een ander werelddeel dan in Europa, want zijn we niet vaak gelijk aan de Filistijnen? Zeg nou zelf. Het is de schuld niet van de heidenen dat ze meerder worden. De kerk kalft af. Maar God houdt zijn volk in stand. En dan maakt de Heer een nieuw begin in de tabernakel van Silo. Want er staat er zo heel mooi. En hij, het laatste stukje van de tekst. Hè, hij is van de Heere gebeden, Samuel. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Hij aanbad, eigenlijk vind ik dat mooier nog, dat de Statenvertaling zegt, hij aanbad daar de Heere. Dan ga je op je knieën liggen, dat zit wel in het woord hoor, dus het kan wel zo. Maar het is dat aanbidden, hè, dat staat er ook van Elkana als hij naar de tabernakel gaat. Wat is nou aanbidden, kinderen? En dat moet je nog tenslotte onthouden. Bidden is vragen en dat zullen we zo meteen doen. Heren, let u hierop en Heren, wilt u dat schenken en dat ik u mag kennen. Aanbidden, dat is zeggen dat God goed is. Nou, dat is eigenlijk zo groot, hè. Als u nou genade kent, dan verstaat u er ook iets van. En mag u het ook doen. De jonge Samuel, die knielt daar neer in de gemeenschap van die God. En die zegt, Heere, wat bent u goed. Heere, wat bent u goed. En als je de kanttekenaar op de Statenvertaling leest, dan weten ze eigenlijk niet goed of dit nou Elkana is, of dit nou Eli zelf ook is, of hier nou Samuel bedoeld wordt, of ook Hanna. Peninna wordt niet genoemd in de kanttekenaren. In ieder geval, Kinderen van God. Dat is een kenmerk van genade, mensen. Als je tot leven komt zoals de Heere dat bedoelt en geeft, dan leer je bidden van Saulus staat er, want zie, hij bidt. Nou, dat kon hij van een papiertje voor zijn bekering ook al. Maar toen het echt werd, toen werd het gebed echt. Dan buig je je. En dan aanbid je God. Al Gods kinderen, de kleine en de grote in de genade. En dan buig je je kinderen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Mooi, hè? Die moest inleven geen vader te hebben toen hij door de Heere verlaten werd. Opdat mensen als u en jij en ik zouden leren God te kennen en God lief te hebben en God te aanbidden. En Samuel bad al daar de Heere aan, al daar in die goddeloze Filistijnse omgeving. Ja, dat is erg natuurlijk, maar ook daar mag het gebed omhoog gaan. En neigt de Heere zijn oor, hoort en verhoort. Moeder Hanna laat haar kind achter, maar ze blijft hen verzorgen op afstand. Mooi, hè? Biddend, stel ik me voor. Ook handwerkend. En elke keer als ze naar de kerk gaat, één keer per jaar op Grote Verzoendag, dan komt er weer een nieuw linnen lijnwaad om de dienst voor de Heere uit te voeren. Prachtig. Linnen lijnwaad. Ja, dat wijst al naar het bruiloftskleed van alle die de Heere vrezen. Dat ze zullen aangereikt krijgen. Gewassen in het bloed van het lam, dat al hun zonden op zich nam en hen heeft geheiligd tot het doen van goede werken. Wat een zegen, zo'n leider, Samuel, dat is uniek natuurlijk. Wat een zegen, zo'n meester, zo'n juffrouw. Wat een zegen, kinderen, zo'n vader en moeder. Wat een zegen, zo'n opa en oma, die de weg wijzen achter de Heer aan. Die bidden hebben geleerd, die aanbidden. Ja, dat wordt hier geleerd, bidden, aanbidden. En wat blijft er nou straks over? Als de nieuwe aarde komt, dan hoef je niet meer te bidden. Dan blijft het aanbidden over. Zeggen dat de Heere goed is. En wat zou het fijn zijn, kinderen, jongeren, ouderen. Dat wij allemaal daarbij mochten horen, waarvan de psalm zo mooi zegt, en zijn God geheiligd zaad, die zal dat gezegende aardrijk beërven. Amen. Laat ons samen bidden om de zegen van de Heere over het komende seizoen. Heere, wat rijk dat wij in de stilte van dit kerkgebouw en geleid door uw woord en door de genade ons hart mogen openleggen voor u de Heere. Dat doen we in de binnenkamer als we bidden hebben geleerd. Dat mag ook als gemeente vergaderd hier in het kerkgebouw of thuis. En dan mogen we al onze zorgen en onze noden bij u de Heere brengen. Want er staat zo mooi, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als we u mogen kennen, Heere, dan heeft dat een diepe klank. En als we u nog niet persoonlijk kennen, dan doen we dat met ons verstand misschien. Maar dat is ook een zegen als we het mogen doen. Want uw woord heeft altijd de terugwerkende kracht voor ons hart. Wij zijn dankbaar dat we mogen leven. Dat u het leven geeft en onderhoudt, dat er te eten is. En Heere, geef dat de opvoeding gezegend mag worden op school en thuis, zodat onze kinderen Samuels mogen zijn. Van de Heere gekregen, aan de Heere geleend. Zodat ze in afhankelijkheid van u naar school gaan, kind zijn, hun huiswerk maken, studeren, bezig zijn ook in hun vrije tijd. Als ze naar relaties kijken, daar uw zegen over nodig hebben. Heere, wij bidden om uw zegen, dat er zo ook een nieuw begin in Nederland mag zijn voor de kerk. Het lijkt allemaal zo Filistijns. De verdwijning nabij. En Heere, wij moeten de hand op de mond leggen. Daar hebben wij het naar gemaakt. Maar u blijft de getrouwe. En u maakt een nieuw begin, ook in deze wereld. Laat dat de boodschap mogen zijn uit 1 Samuel 1. Dat we dat ook mogen uitstralen als ouders, als ouderen. Dat onze kinderen aan ons kunnen zien. Dat we de Heere lief hebben en dienen. En dat we in afhankelijkheid van u de Heere leven. En geen achterdeurtjes hebben waardoor we het zelf al uitmaken. Niet om Filistijnse levenswijze in deze moderne tijd van halen hebben houden. Heere, bekeer ons als we nog onbekeerd zijn. Aan u zal dat niet liggen, want u hebt het gezegd dat u ons hart wil verbreken en een nieuw hart wil geven. En versterk het geloof in het leven van al uw kinderen. Wij bidden voor ons land en volk. In de recessietijd waarin we leven. De Filistijnse geest werkt toch niet, het kapitalisme. U blaast erin. Dat wil zeggen, u hebt ook uiteindelijk uw hand in de recessie in Nederland en in West-Europa. Heren, op een andere manier kunt u de mensen allemaal niet meer bereiken, want ze laten de Bijbel dicht. Maar misschien op deze manier nog wel. Dat we er wat van zouden leren. Niet de God Mammon van het geld te aanbidden. Maar Samuel boog zich neer en al aanbad al daar de Heere. Heere, zet ons land en volk nog stil. En geef ons ook als kerk een afhankelijkheid in gehoorzaamheid aan uw woord. Wij bidden voor de landbouw en voor het vee. Ook de gezondheid van de dieren is in uw hand en onze verantwoordelijkheid. Dat ze niet als machines zullen worden behandeld. Koeien op waterbedden. Heren, maar als schepselen Gods. Dieren als weliswaar, geen mensen. Op dezelfde dag geschapen als de mens, maar toch een ander niveau. Dat we onze verantwoordelijkheid naar de schepping zouden verstaan. Ook naar het milieu en de verontreiniging ervan. Dat we dat als kind al leren. Niet onze rommel van ons af te gooien, buiten. Maar de schepping te zien als Gods schepping, ook na de zondeval. Heere, geef verantwoordelijkheid, ook aan de leerkrachten, aan de ouders, als ze met kinderen omgaan in de opvoedende zin van het woord. We zeggen u dank voor goed onderwijs, basisonderwijs, middelbaar onderwijs, praktisch onderwijs. En dat u ons nog gelegenheden geeft om reformatorische scholen te stichten en te onderhouden, ook van overheidswegen, al lijkt daar soms ook wel een kentering in te komen. Dat we getrouw mogen zijn, Heere, en niet op de zuil vertrouwen, maar op u de Heere vertrouwen. Wij bidden voor onze regering. Het land is moeilijk te regeren. Wij bidden voor de minister-president, op wie ook veel kritiek is. Geef hem wijsheid, Heere. Niet de wijsheid van het liberalisme. Ieder voor zich en misschien ook nog God voor ons allen. Maar de wijsheid uit de overgave aan u de Heere. De vreze des Heeren is het principe van de wijsheid. Zo bidden we voor hem en voor het kabinet en de kamers van de Staten-Generaal. O God, zeker voor kinderen van God in die kamers van de Staten-Generaal. Wees er nabij en geef wijsheid om terug te keren naar de bron waaruit het levende water komt en waaruit u uw kinderen leert drinken. We moeten belijden, Heere, dat we het verzondigd hebben. Dat we ontrouw geweest zijn, ook als christenheid. En we kunnen geen vuist maken, Heere. Integendeel, de hand moet op de mond. En we kunnen alleen maar bidden en zeggen, och Heere, ontferm u nog over dit land en dit volk, voordat het voor eeuwig te laat is. We bidden voor onze koningin. We zijn dankbaar dat wij haar mogen hebben als staatshoofd. Zegent u haar en stel haar tot een zegen. Ook voor de regering. Ook voor dit land en volk en ook buitenslands. We bidden voor prins Friso, die zo zorgelijk ziek is. En voor zijn gezin. Heere, wilt u zich ontfermen. De dokters inzicht geven hoe hem verder te begeleiden. En laat het ook genade in zijn hart mogen zijn. U te kennen. Dat is de koning der koningen en de Heere van alle heren. Zegen zijn vrouw en hun kinderen. Ook de vorstin die weer aan het werk gegaan is, terwijl er zoveel gebeurd is. Heere, gedenk haar. Ook als zij voorbereidt het bezoek aan Veenendaal. Geef ons een gezegende Koninginnedag, waarin ook uw naam met eerbied zal mogen klinken, mijn schild en de betrouwer, zijt gij, o God, mijn Heer. Wij bidden voor de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt toe. Zegen mensen die dat voelen in hun eigen waarneming, in hun huishouden, in hun portemonnee misschien. Wat er is er ook een oog voor elkaar in de gemeente, diaconaal. Wat mogen wij ook samen de lasten dragen en zo de wet van de Heere vervullen. Wij danken u voor de vrijgevigheid ook in onze gemeente. Niet alleen voor de voortgang van het kerkelijke werk, plaatselijk en landelijk, maar ook voor de leniging van de noden in binnen- en buitenland. En de inzet van onze diakenen om wel te doen. Vanuit de gedrevenheid door uw barmhartigheid. Heren, al is het kerkelijk misschien donker. Er zijn lichtstippen in de duisternis van alle die uw kinderen zijn. En zo mogen dienen op de plaats waar u hen stelt. Heren, we bidden voor kinderen die het moeilijk hebben. Wil ze nabij zijn. Kinderen die bijzondere aandacht op school nodig hebben. Gedenk ze, Heere. We zijn ook dankbaar voor kinderen die heel goed mee kunnen komen. Laat ze dat ook zien als een gave van u. En we bidden voor kinderen en ouderen met een verstandelijke beperking. En alle aandacht, ook geestelijk, die er voor hen mag zijn. Wat een zegen, Heere, dat er ook zulke positieve instellingen zijn. We bidden voor alle die leiding hebben te geven. Ook binnen de kerk en landelijk gezien. In het onderwijs, wat voor onderwijsinstelling ook. Heere, laat het in afhankelijkheid van u mogen geschieden. En dat wij net als Hanna alles in ons hart aan u de Heere zouden voorleggen. Dat hoeft een ander niet te weten. Maar dat mag bij u aankomen. En het is bij u veilig. U vergeeft het zondige daaruit. En u versterkt het goede daarin. En als we die houding, die genadehouding mogen hebben. Dan, Heere, is de toekomst open. Dan zult u verder leiden. U vasthouden. U beschermen. En eens ook volkomen verlossen. We danken u dat we zo stil hier mogen zijn. En ons hart bij u de Heere mogen luchten. Ook de onuitgesproken beden, die kent u op het allervolmaakst. Heere, wat rijk is dat, dat we zo met al uw volk en kinderen voor uw rekening mogen liggen. En dat u zo verder gaat, tot de eer van uw naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef dat dat ook in Nederland mag zijn, maar zeker ook in andere delen van de wereld. Heere, aanvaard onze dank. En hoor ons bidden. En dan knielen we net als Samuel maar weer neer. En meer dan Samuel kon doen. Op het volkomen offer van de Heere Jezus. Grote nakomeling van David. Wilt u om zijnentwil ons bidden horen en verhoren. Tot eer van uw naam. En tot verwondering van uw volk. Uit genade. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd en het gaat om uw biddaggave. Geef van harte uw gaven voor de dienst van de Heere. En wij zingen aansluitend Psalm 75, het eerste en het vierde vers. U alleen, u loven wij. Psalm 5, oh pardon, ik vergis me. Dat is vanavond. Ik moet even... Psalm 103. Psalm 103 zingen we aansluitend aan de inzameling van uw gaven. Het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Psalm 103 vers 9 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.